Ik voel me helemaal niet in mijn 70. Ik voel me nog, nou, zeg maar, achter in de 40 of in de 50 of zo. Dus ik heb nog heel veel ideeën en plannen. Ja. En ik wil nog heel veel uitgeven.
Mooi. Dit is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van de Tol. Renate Snoeying praat met bekende Drenten over de rol die de Drentse Tol in hun leven speelt. Vandaag praat ze Drents met schrijfster Marga Kool.
Welkom Marga, mooi dat je bent. Je bent een van de bekendste Drentse schrijvers. Staat bekend als een van de grootste vuurvechters van Drents. Toch steun je Wiggy niet in Drenthe. Nee. Hoe oud waren die toen die deze kant op kwam eigenlijk?
Ik heb 2 keer in Drenthe gewoond.
Ja.
Ik heb toen ik 3 was in Brunstingen gewoond.
Ja.
En dat was maar heel kort. En daarna ben ik toen ik 11 was weer gekomen in Zuid-Drenthe.
Ja.
In Linden, waar ik verder opgegroeid ben.
Pas op je 11e dus. Gewoon.
Ja. Op mijn 11e jaar.
Dat is dan best laat hij kijkt. En ja. naar Drentse Tol. Dat moest je niet toen nog leren, want dat je op je daden denk ik niet leert in
Nee,
in
maar ik denk wel dat ik de klank van het Drents en wat buren zeden wel begrepen heb in die tijd als kind al.
Ja, precies.
En in de tussentijd heb ik in Vroomshope gewoond. En Vroomshope is aan de noordkant van Twente, dus het is niet echt Twents. Maar ook door was een Neder-Saksisch dialect wat heel erg liekt wel op Zuidwest-Drenthe.
Ja.
Ik ben wel in een dialectomgeving opgegroeid.
Ja.
Maar mijn ouders die hebben allebei nooit Drentse praat.
Dat is ook wel bijzonder.
Uit het westen van het land.
Ja. Ja. Mooi. Nou, daar wil ik niet alles van weten. Ik ga je eerst langs de Drentse doemstok leggen. Om te kijken hoe Drents je eigenlijk bent. Dus je krijgt van mij keuzes en het is heel makkelijk. Je moet kiezen.
De Drentse doemstok.
Kniepertjes of stroopwafels?
Kniepertjes.
Een kroket of dreuge worst?
Dreuge worst.
Het zwarte gat of de Veluwe?
Kiezen, hè?
Ja, je moet kiezen.
Dan zwarte gat, ja.
Op fiets of met auto?
Val met de auto.
Het Rijksmuseum of Drents Museum?
Rijksmuseum.
Kabitbus schieten of siervuurwerk?
Kabitbus schieten, ja.
Gerard Nijtneus of Rutger Kopland?
Moeilijk. Rutger Kopland.
Egbert Meijers of Boudewijn de Groot?
Egbert Meijers.
En Veendrent of Zaandrent? Waar je er gevoel bij hebt.
Ja, dat is echt heel moeilijk. Nee, dat kan ik niet kiezen.
Nee, dat snap ik. Nee. Dan slaan we die gewoon over. Je zei net al, je papa en mam kwamen helemaal niet uit Drenthe. Die kwamen uit Westen.
Ja.
Waar kwamen die voor?
Nou, mijn moeder kwam van de Zuid-Hollandse eilanden.
Ja.
Die prut dus een Rotterdams-achtig accent, Rotterdams-achtig dialect.
Ja.
Mijn vader kwam uit Zuid-Holland. Ze heeft wel op de Veluwe woont.
Ja.
Na hun huwelijk. En mijn vader al dorfeur. Daar ben ik ook geboren.
Ja.
Dan twijfelde ik net ook een beetje van zwarte gat.
Ja, Veluwe, ja, precies. Ja. Ja, ik weet wel wat ik je voorschot. Ja.
Beekbergen ben ik geboren, daar wonen ze. Heb mijn opa ook nog een poosie in Zeeland gewoond.
Ja.
En die is in 1953 daar weggespoeld met een ramp. En die heeft toen een boerderij gekocht in Drenthe. Anders dan was ik misschien wel nooit echt in Drenthe.
In Drenthe terechtkomen. Oké. En het gezin, waren niet enige kind, waren er nog meer kinderen?
Nee, ik ben de oudste van 4 dochters.
Kijk.
En die kwamen allemaal zo'n 5 jaar na elkaar.
Oh, ja. Dus er zit 20 jaar verschil dan?
Ja, 15 jaar 15? Verschil. Dus.
Ja. 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 Wat deden je pap en mam? Of je pap misschien, ik weet niet of je mam aan het werk was in die tijd.
Nee, mijn mam was niet aan het werk. Mijn vader was boer.
Ja.
En dat is uitzonderlijk, want wij zijn dus vaak verhuisd. We hebben ook al een poosje in Brabant gewoond, toen ik een peutertje was. En mijn vader en moeder zijn vaak verhuisd. Dat is niet gebruikelijk voor een boer.
Nee, maar, nee, die bent redelijk honkvast over het algemeen.
Ja. Maar mijn vader die, kon zich elke keer wat verbeteren. Totdat hij op de boerderij van mijn opa kwam. En daar is hij ook gebleven.
Oké. En die boerderij die stond
in Linden.
Ja. Ja, ik dacht het al. Ja.
En dat is de boerderij die eigenlijk altijd wel in bezitten bleef is van de familie.
Ja.
En wij woonden zelf tegenover, maar mijn moeder heeft er heel lang gewoond. Tot de 95, 96ste jaar. Toen ze naar het verzorgingshuis ging. En nou, wij hebben die boerderij toen gekocht. En wij hebben er nou een theaterschuur in.
Ja, mooi is dat je dat dan toch in de familie houden kunt. Ja. En daar wel wat aans mee doet, maar dat toch nog dat toch er gewoon bij hoort.
Ja.
Je zei, die kwam op je 11e discant op. Je hadden al de klank van het Neder-Saksisch met kregen links en rechts. Ja. Maar ging je toen ook Drents praten?
Ja.
Toen hij in Linden woonde?
Dat moest ik wel.
Ja?
Want de buurt, alle kinderen in de buurt praten plat.
Kijk.
En dat is een leeftijd waarin je het ook nog kunt leren.
Ja.
He, want een boel mensen, als ze volwassen bent, dan schaamt ze wat om fouten te maken. Ik vind het ook wel vervelend om fouten te maken. Ik weet nog dat ik Drentse was als Drenten. En dat ik zei van, er is een rieger.
Ja.
En dan moesten die vriendinnen gingen allemaal vreselijk om lachen, want het was natuurlijk een reiger.
Ja.
En, maar langzamerhand heb ik de systematiek en ook wel de onregelmatigheden van het Drents onder de knieën gekregen.
Nou, maar dat is toch mooi en toch bijzonder dan dat. En dat op die leeftijd kan ook voorstellen. En dat je 11, 12 bent, dat je zegt, nou, daar begin ik niet aan.
Ja, maar je wilt erbij horen, hè?
Ja, dat is zo. Ja. Ja, dus je deed je best wel om vriendinnen ook te kriegen, denk ik. Ja.
In die tijd was dat nog zo.
Ja.
Tegenwoordig kan er zijn veel kinderen die natuurlijk helemaal geen Drents meer praten. Ook al komt ze uit een heel Drentstalig gezin. Ja. Dus als je door als vreemde import, zeg maar, magie inkomt, dan is dat niet meer zo noodzakelijk. Maar toen was dat noodzakelijk om erbij te horen.
Ja, dat snap ik wel. 11, dus die ging nog in de legere school.
Ja.
Zat die in Linden?
Ja.
Ja,
toen was er nog een school in Linden.
Ja.
Daar heb ik al 3 maanden op gezeten.
Oh, kijk.
Ja.
En daarna richting Hoogeveen?
Naar Deemsvaart.
Deemsvaart, oké.
Ulo.
Ja.
En daarna naar Zwolle, naar de kleuterkweek.
Kijk.
En daarna nog weer naar Zwolle voor de hoofdakte. En daarna een akte Nederlands die ik gehaald heb.
Ook nog,
dus
kijk.
Uiteindelijk ben ik lerares Nederlands geworden.
Juist. En waar ging je dat doen dan?
In Hoogeveen.
In Hoogeveen?
Ja, in Hoogeveen heb ik lessen gegeven. Tijdelijk aan een MAVO, maar daarna aan veel jaren, wel een jaar of 15 denk ik, aan de school voor verpleegkundigen.
Oké.
Okay. MBOV.
Kijk.
MBOVP was het later. En daar gaf ik Nederlands.
Dus wel wat met taal?
Ja,
al.
Zeker met taal.
En schreef niet toen ook al?
Ja.
Ja?
Ik heb eigenlijk altijd geschreven als kind. Ik vind les nog een schriftje terug, waar ik ook al gedichtjes in had staan.
Ja.
En toen ik heel jong was, 18 jaar of zo, toen heb ik een wedstrijd van de AVRO was dat. Een toneelstuk, een televisiestuk.
Oh, wauw.
En dat was de eerste prijs, Niemandsland. En daarna heb ik eigenlijk altijd deur geschreven. Want deur dat dat stuk op de televisie kwam, kwam er ook een uitgever uit het Westen naar me toe. En die zei van, hey, ook, je hebt in interview gezegd van, je hebt verhalen. Maar mag ik die verhalen
bent
uitgeven?
Die dan? Ja.
Nederlandstalige bundel is er toen uitgekomen met verhalen. En daarna heb ik mij heel erg op de Drentse bewegingen gestart.
Ja.
En bent er verschillende gedichtenbundels, verhalenbundel.
Ja, want waar maak je dan de omslag naar Drents dan? Als je zo met het Nederlands aan de gang bent.
Ja.
Dat
is hars niet te verkloren.
Nee.
Nee, de ene keer schreef ik. Ik heb met mijn kinderen altijd platte praat, dus mijn kinderen kunnen ook goed Drents.
Ja.
En zo nou en dan heb ik gedichten over horen geschreven in het Drents. Maar zo nou en dan ook niet. in het Nederlands.
Ik ben echt tweetalig. Ja.
En het hangt heel erg af van het moment. Heb ik net Drentse praat of heb ik net Nederlandse praat? En als mij dan iets te binnen schuit van een gedicht bijvoorbeeld...
Ja.
Of eerste regels van een verhaal... dan komt die ook vaak in die taal waar ik blijkbaar nog aan het denken ben.
Ja, precies. Ja, want dan vroeg ik mij ook af. Hè. Je hebt schrijvers die sluit zich echt op en die gaat dan aan het schrijven. En je hebt ook schrijvers die schudt wat te binnen... en die moet het op dat moment op papier zetten of in de telefoon schrijven.
Ja.
Je behoort tot die laatste categorie?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja. Ik heb heel vaak in de auto dat mijn ding te binnen schiet. Wandelend.
Ja.
Of op fietsen eerder. En dan moet ik dat ook wel meteen opschrijven... want anders ben ik het kwijt als ik ben. Dus maak ik een krabbeltje.
Ja.
En daarna is schrijven wel heel erg ambachtelijk. Waar
dan gooi je er, nou moet je er wel
dan
voor
moet
zitten.
Je er echt voor gewoon zitten. En dan moet je schaven en weggooien en nieuwe dingen bedenken. Daar ben ik altijd heel lang mee bezig.
Ja.
Ja.
En daarna, als je het ook wilt laten uitgeven en dat niet zelf doet, maar bij een uitgeverij, komt er ook nog een redacteur om de bocht. En hij zo lang zit schamen en voortgooien en weer van huis maakt. En dan komt er zo'n redacteur. Ja. En die vindt er dan ook nog wat van. Is dat lastig?
Nee, vind ik voor mij niet lastig.
Nee?
Ik heb natuurlijk ervaring in redacteurwezen.
Ja.
Want ik heb heel veel in het begintijd van het Drentse boek, wat wij met een paar mensen opgericht hebben.
Ja.
Heb ik heel veel vrijwilligerswerken gedaan in het begeleiden van manuscripten.
Ik.
En dan merk je dat het heel hinderlijk is als schrijvers het altijd maar beter wenkt te weten. En elk woord waar je zegt van, kun je niet beter dat of dat, past eigenlijk niet op deze bladzijde. Dan heb ze weer een heel verhaal over waarom ze dat gedaan hebt en dat ze zo hecht. Dus Kill Your Darlings, dat is mij wel met de paplepel in.
Dat is wel duidelijk geworden toen.
En daar kan ik heel goed tegen. Ik kan heel goed tegen kritiek.
Okay.
En ik kan heel goed overwegen. Ik neem niet alles over wat mensen zeggen.
Dat hoeft ook niet, denk ik. Maar
je leert gewoon heel erg van kritiek en van suggesties.
Ja.
Ja.
Nou, dat is mooi. En als je waar kijkt, of dat dan Nederlandstalig of Drentstalig is, bent er thema's die altijd weer terugkomt?
Ja, dat hangt natuurlijk een beetje van hun leeftijd af.
Ja.
Ik heb in het verleden veel gedichten geschreven over de kinderen.
Ja.
Maar ook over maatschappij. Wij waren ongelooflijk idealistisch in die 60er, 70er jaren.
Ja.
Waarin ik jong was. En dat vind je in mij waar ik ook wel terug. Dat je gedichten schrijft en verhalen schrijft die maatschappij kritisch bent.
Ja.
Vooral in mijn verhalen heb ik dat heel erg. Dat ik mij ongelooflijk kwaad maak over stomme opvattings of over in mijn beleving verkeerde opvattings. Hè.
Ja.
En de mensen die de werden waar ik voor sta aantasten in hun denken of in hun uitlatings. Dat inspireerde mij altijd heel erg om de ting in te schrijven.
Ja.
En zo heb ik verhalen bijvoorbeeld over woonwagenmensen. Dat in Drenthe overal woonwagen kleine centra moesten komen in plaats van de grote kampen. En dat overal door mensen ting ageren.
Ja.
Niemand wil zo'n woonwagenkampje in de buurt hebben. Zoals nou mensen allemaal niet een asielopvang in de buurt willen hebben.
Nee, precies.
En daar kan ik me zo ongelooflijk kwaad over maken en verdrietig van worden. Dat ik daarover dan moet schrijven. Eigenlijk valt mijn werk in twee stukken nu in. Er zijn dingen die ik van mij af moet schrijven.
Ja.
Omdat ze mij raakt.
Ja.
Mensen die wegvalt, die uit de tiet komt. Mensen die waar hij van holt, verliefdheden enzovoort. Dat vind ik heel mooi om in gedichten neer te schrijven.
Ja.
Mijn maatschappijkritische ding, die kwam vaak in verhalen.
In de verhalen weer terug. Ja. Maar je maatschappelijke betrokkenheid was ook vrij groot. Hè? Je zei net, is een aan school IGAM Nederlands. Maar Arngs is de politiek ook om de bocht komen, volgens mij.
Dan wel twee lijnen. Ik heb mijn werk altijd gehad. En ik heb mijn politieke bezigheden had. Ik was al heel jong in de gemeenteraad in Zuidwolde.
Oké. En
daarna.
Ja, en wat is heel jong?
Voor mijn dertigste.
Oké, ja, dat is wel een mooi petit.
Ja. En daar heb ik 12 jaar in gezeten. En daarna, ook vanwege mijn naamsbekendheid als schrijver, kwam ik bij toeval in de provinciale Staten terecht. Ik was eigenlijk bedoeld als lijstduwer.
Ja.
Maar ik kwam in de Staten terecht.
Het loopt u de hand.
Het loopt u de hand. En dan was ik eigenlijk helemaal niet van plan. En na 4 jaar in de Staten ben ik toen gedeputeerde geworden. Ik kwam in het college terecht. Toen ging het heel goed met D66, met mijn partij. Dus er kwam heel veel stem. En daar heb ik 2 periodes gezeten, 8 jaar. En daarna ben ik dijkgraaf geworden, maar dat is wat minder politiek. Hè? Dan ben je meer overkoepelend en dan ben je een bruggenbouwer tussen verschillende standpunten.
Ja, want dijkgraaf is de baas van het waterschap.
Ja, dat is voorzitter van het waterschap.
Ja.
En zijn niet de baas, hè? Want bestuur is natuurlijk de baas.
Ja, bestuur is altijd de baas.
En je stemt met in het dagelijks bestuur.
Ja.
Maar de politiekere. Dat was ook een mooie periode om met te maken. Ik heb er veel van geleerd.
Ja.
Tegenstellings. Ik ben meer geneigd om tegenstellings te overbruggen dan om ze aan te blazen. En,
groter
te maken.
Toch meer ding gladstrikken en met elkaar samen.
Ja, nou in elk geval. Met mensen bewegen om tot compromissen te komen.
Ja.
En niet altijd denken dat je zelf helemaal gelijk hebt. En dat is bijna nooit zo.
Nee. Hè?
Dus dat zit wel een beetje in mijn natuur. Dat ik tegenstellings wil overbruggen. En mensen bij elkaar wil brengen.
Ja, dat is een mooie eigenschap om te hebben, denk ik.
Ja, ook wel een lastige.
Ja, dat zal ook.
Ja, want je hebt met grote ego's te maken.
Ja.
Niet alleen in de politiek, hè? In alle maatschappelijke verbanden met grote ego's te maken.
Ja.
En die te bewegen om wat water in de wind te doen, dat vind ik altijd wel een mooie sport.
Ja, dat is een mooie uitdaging als je dat hebt. Nog even, en waarom nou je schrijf, Wark, je zei net al, en je had al enige bekendheid kregen door je schrijf, Wark, en daarom. En kwam je ook in de provincie, in de Staten terecht.
Ja.
Je hebt prijzen gewonnen ook voor je schrijfwerk. Is dat belangrijk om een podium te hebben en om waardering te krijgen voor je werk?
Absoluut. Ja, want als je geen waardering krijgt, dat is bij alles zo. Bij sport, het is bij mooi kunnen tummen of wat dan ook.
Ja.
Je gaat met deur als je de waardering verkrijgt en als je niks hoort of afkeuring krijgt, dan stop je door met. Hè, dan ga je weer met wat anders bezig. Ik denk dat dat heel menselijk is. En ik denk dat bij schrijvers dat ontzettend belangrijk is, dat je waardering krijgt en dat je aanmoediging krijgt.
Ja.
Dat was al op de lagere scholen, dat ik door mijn opstelligies en mijn gedichtjes. Die hij dan voor mocht lezen, hè, in de klas. En de meester zei van, of de juffer zei van, dan moet je er met deur gaan. Dat was heel belangrijk. En voor mij bent de docent Nederlands ook altijd heel belangrijk geweest.
Ja.
In de aanmoediging die ze gaven.
Ja. Maar die het podium ook altijd opzocht. En dat doet niet alle schrijvers. Er bent ook schrijvers zat. En die het liefst gewoon tussen achter de schrijftafel zitten blijft.
Ja. Maar ik denk dat die in recensies of in reacties van schrijvers Van lezers,
ja.
Die mail stuurt tegenwoordig, of vroeger brieven sturen. Ja. Dat je daar niet zonder kunt als schrijver. Die aanmoediging die hij op de een of andere manier nodig.
Toch nodig.
Al is het maar van hun eigen familie. Zeg,
ja. Ja, precies.
Is. Ja. Maar ik heb natuurlijk veel op het treden.
Ja.
Natuurlijk niet. Dat doet alle schrijvers hol toch niet van.
Nee.
Maar ik vond het altijd heel fijn om met het publiek in contact te komen. En ook u te vinden van waar reageert mensen op? Wat vindt ze mooi, wat vindt ze niet mooi? Welke afwisseling moet je aanbrengen in een werk? Dat waren optredens waar ik er misschien wel duizenden van de dan heb in de afgelopen.
Ja, precies. En doe je dat nog steeds?
Ja, beetje een zachte pitje. Want wij proberen nou ook in de theaterschuur geregeld dingen te doen. Dus we kunnen niet altijd meer op pad. Maar we hebben nog steeds een programma met Egbert Meijer samen. Bijvoorbeeld het programma Baby Boomers Blues. Ja. Met mijn man samen, Jan Veenstra, treed ik ook vaak op. En met Sint Rijden dan in die Baby Boomers Blues. Dat vind ik heel leuk om te doen.
Ja, en je bent trouwd met Jan Veenstra, ook schrijver.
Ja.
Hoe is dat om met een andere schrijver samen te wonen? Doet dat wat voor je schrijverij? Of juist niet? Of zie je elkaar in het vaarwater? Hoe werkt dat?
Ja, bij ons werkt het wel goed. Want wij hebben veel discussies over als we iets aan elkaar laten lezen.
Ja.
En dat doen we eigenlijk altijd.
Ja.
Nou, dan kunnen we allebei niet zo goed in kritiek.
Oké. Okay.
Van een vreemde is dat makkelijker.
Ja.
Maar je steekt er echt wel wat van op. En we hebben een goed oordeel.
Ja, en daag elkaar dan misschien ook al een beetje uit.
Ja, absoluut.
Toch?
Ja.
Ja, ja. Ja, en die zei het net al, die theaterschuur in Linden. En ik ben met pensioen, maar ik dacht, goh, we moeten toch nog wat een man hebben. Laten we eens een theaterschuur beginnen.
Ja, het is beetje toevallig gekomen, want die schuur stond leeg.
Ja.
En toen vroeg een toneelgroep, waar Jan dan een stuk voor geschreven had, of samen optrad, of ze die als repetitieruimte begon gebruiken.
Ja.
Nou, en toen is bent ook de uitvoering door West. En dat was met Jiddel met de Fiddle. Jan was verteller en er was muziek bij van Klets. En een hele leuke voorstelling is dat geweest. En er waren honderden mensen beide keren. Zaten veel te dicht op elkaar.
Ja.
Maar ja, dan moet je een wc huren en zo.
Ja.
En toen dachten wij, nou, dan kunnen we ook nog wel een wc-boom in het achterhuis.
Ja.
En een halligie eraan en zo. En zo is dat steeds verder gekomen.
Ja.
Een keer had je wat verlichting en dan weer wat geluid en dan weer een scherm en een beamer. En
ja, dus, maar jullie timmen het aardig aan de weg, denk ik.
Ja, wij hebben wel het principe low budget. Dus wij haalt eigenlijk alles uit kringloop of wij hadden het al. Wij kriegen het van mensen. Maar we hebben een leuke voorstelling en altijd een leuk publiek wat geniet. En dat is fijn om een podium te bieden aan schrijvers en muzikanten.
Ja.
Een toneelgroep. Waar ook nog een keer een publiek van genieten kan. Dat is fijn.
Ja, dus het brengt je eigenlijk ook wat hij ervan hoopt hadden dan. Denk
ja,
ik,
wij brengen, ja, absoluut. En wij merken ook dat het publiek tevreden is en blide is met wat vertoond wordt. En wij maken dat de schrijvers en muzikanten blide bent dat ze kunt komen.
Nou, mooi.
Ja.
Dit jaar vier je 75e verjaardag, mag ik denk wel zeggen.
Ja.
Wat droom je nog van?
Oh ja, ik droom van nog van alles.
Ja.
Ja, ik kan me. Dat zal iedereen zo gewoon die ouder wordt. Ik voel me helemaal niet old.
Nee.
Ik voel me helemaal niet 75. Ik voel me nog. Nou, zeg maar achter in de 40 of in de 50 of zo. Dus ik heb nog heel veel ideeën en plannen. Ja. En ik wil nog heel veel uitgeven. En veel doen met de theaterschuur. En veel reizen.
Ja, dat is toch ook alleen maar goed om nog zoveel ideeën en plannen te hebben.
Ja, blieden.
Ja, ik liek mij niet het type voor achter de geraniums, toch?
Nee.
Nee. Even heel wat aans. Zwitserland. Ja. Wat hij doet met?
Ja, wij hebben al heel vroeg in, ik dacht 94 of zo, hebben wij een appartement gekocht in Zwitserland. Een soort vakantiewoning. En dat is misschien wel meer redding geweest. Want ik heb een ontzettend druk leven gehad. Met 3 dagdelen werken per dag.
Ja.
En eigenlijk ook altijd in het weekend nog werken.
Ja.
Of vrijwilligerswerk, of voor mijn baan, of voor mijn schrijverij, of voor het gezin in de weerwezen, de kinderen, kleinkinderen. En het feit dat er een streep in de agenda's gezet kunnen worden, dat betekent dat ik bijvoorbeeld nooit overspannen geweest ben of dat soort dingen. Terwijl dat eigenlijk voor de hand had te liggen.
Ja.
Maar ergens wezen in de bergen waar je relativeren kunt, waar je afstand kunt nemen van dingen en waar je aan de schrijverij kunt werken.
Ja, dat dacht ik wel, ja.
Ja,
ja, lekker, rustig.
En dat is, dat kunnen mensen zich niet zo goed voorstellen. Wij ben, als wij 14 dagen gehad, dan binnen wij eigenlijk wel 12 dagen aan het schrijven.
Ja.
En ongeveer 3 dagdelen aan het schrijven.
Ja, moet je nagaan.
En
ja.
Tussendoor wandelen wij ook wel.
Ja.
Gooi wel eens even naar de winkel of wat dan ook.
Ja. En nog nu niet ontspannend uit 3 dagdelen per dag aan het schrijven bent.
Ja, en dat is voor ons ontspanning.
Ja, ja, nou, maar ja, dat,
dat is zo fijn dat je daar geconcentreerd aan kunt werken.
Ja.
Zonder al te veel aanloop en al te veel telefoon. En zonder ook de gedachte van, oh, ik moet het huis nog schoonmaken of ik moet nog dit doen.
Nee, precies. Dat doen. Er is weinig afleiding wat dat, wat dat dan geeft.
Ja, klopt.
Aino terugkijkt hè, op alles wat hij tot nu toe gedaan hebt. En ik verwacht dat er nog wel meer komt, wat ik je zo beluster. Maar Aino terugkijkt, waar ben je dan meest trots op?
Ja.
Ja.
Dat zal ik zo niet kunnen zeggen. Ik ben trots op mijn schrijverij.
Ja.
Maar ik ben ook trots op mijn kinderen.
Ja, vanzelf, ja.
Ik ben trots op het feit dat allerlei dingen doorgaat ook.
Ja.
Dat waar je een Drentse boek opgericht hebt of een zond opgericht hebt, dat je weliswaar met andere mensen samen, maar dat het allemaal nog doorgiet. Als ik kijk naar jullie website, hè,
ja.
En ik zie door hoeveel boeken er bij jullie uitgegeven bent, nou, bij het Huis van de Taal, bij Drentse Boek, dan denk ik van, ja, dat maakt mij heel, daar ben ik wies op. Dat ooit begund is, klein, en dat het nog steeds bestiet.
Ja.
Dat ding die waar je aan gewerkt hebt, dat die nog steeds bestaat. Daar ben ik het meeste wies op.
Nou, maar dat is toch heel mooi. Ik vroeg je in het begin hè, om te kiezen tussen siervuurwerk en kabitbusschieten. En die waren heel gedecideerd, zoals dat nu kabitbus schieten. Wat is er zo mooi aan?
Oh ja, ik heb dat altijd sfeervolle van.
Ja.
De sfeer van de oldejaarsdag van vroeger. Dat overal die doffe knallen over het land hen hung.
Ja.
En dat het nog uitgebeurt, ook bij ons in Linden. Dat vind ik hartstikke leuk.
Ja.
Dat vind ik mooi. Dat vind ik een erfgoed, cultureel erfgoed.
Ja, dat is het ook zeker. Ja. Ja.
En het siervuurwerk, dat vind ik toch wel zo zonde van het geld. Ja,
mooi.
Dat vind ik. En een milieuvervuiling van je welste.
Ja. Nou, dat is een heel duidelijk, standpunt over vuurwerk. Je moest een wat langer nadenken, geloof ik, tussen Gerard Nijdenhuis en Rutger Kopland.
Ja, ja, want ik vind dat je ze niet echt kunt vergelijken. Gerard is natuurlijk landelijk niet deurbreuk.
Nee.
Rutger Kopland wel. En ik heb ze allebei heel goed gekend. En allebei waren eigenlijk wel vrienden.
Ja.
Ja, ik vind Rutger Kopland dus de deurbreken van zijn werk in Nederland en door buiten, daar vind ik hem belangrijker, zeg maar.
Ja. Oké, okay, nee, maar dan hebben we dat ook helder. Als je dan nog even hebt over Drents praten, wat doet dat met je gevoel? Doet dat wat aan als Nederlands praten? Of is dat hetzelfde?
Nee, het is wel vertrouwd en het is warm. Ik heb altijd aan mijn leerling en in mijn lezings en zo gezegd van, je merkt aan het Drents dat het een volkstaal is.
Ja.
En het Nederlands is natuurlijk een cultuurtaal.
Ja.
Die is veel later is dat bij elkaar gegaard. Overal, u al die streken.
In elkaar spieken.
Ja. Omdat ze een Bijbel nodig hadden voor het hele land.
Ja.
Maar in de volkstaal voel je dat het meer close is. Ik heb gedichten in het Nederlands en in het Drents.
Ja.
En bijvoorbeeld een gedicht als Mijn Jonchie. Dat gaat over, giet over mijn zeunen.
Ja.
Toen hij nog heel klein was. Hoe hij ooit in mijn lieve past. Mijn Jonchie. Daar slaat mensen meer op aan als op mijn jongetje.
Ja.
Mijn Jonchie is dieper.
Ja.
Intenser.
Ja. Ja, dat snap ik.
Intiemer.
Ja. Marga, mag ik je bedanken voor dit hele mooie gesprek?
Graag gedaan.
Ik heb nog één vraag voor je. Die stel ik aan al mijn gasten. Wat is voor je het mooiste plekje in Drenthe?
Nou, eigenlijk is dat dan wel voorbij gekomen. Het Zwarte Gat.
Ja?
Ja.
Nou, kijk. En waarom?
Ja, dat is een plek in de buurt van Linde.
Ja.
Waar ik als kind geschuifeld heb. Waar ik gewandeld heb. Waar ik een vrede heb. Ja.
Oh, daar komen we dan toch naar hem achter zo.
Ja, ja dat is een plek met herinnering.
Ja.
Ja,
nou, dan schrijven we die voor jou. Dank je wel.
Praat Drents met mij is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van de Tol. Niet vergeten je te abonneren. Mooi.